Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen met Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 91. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis 19e hoofdstuk, de eerste 29 versen. Wij noemden Genesis 19 te lezen vanaf vers 1 tot en met vers 29. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen met Psalm 121, het tweede vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Genesis 19 tot en met vers 29. En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. En Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zeide: zie nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht. En vannacht en was uw voeten, en ge zult vroeg opstaan en gaan uws weegs. En zij zeiden: nee, maar wij zullen op de straat vernachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden, en kwamen in zijn huis, en hij maakte hun een maaltijd, en bakte ongezuurde koekjes, en zij aten. Eerst zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af. En ze riepen Lot toe en zeiden tot hem: waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij hen bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe. En hij zeide: mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal hen nu tot u uitbrengen en doet hun zoals het goed is in uw ogen. Alleenlijk doet deze mannen niets, want daarom zijn zij onder de schaduw van mijn dak ingegaan. Toen zeiden zij: kom verder aan. Voort zeiden zij: deze ene is gekomen om als vreemdeling hier te wonen en zou hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En ze drongen zeer op de man, op Lot, en zij traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden, van de kleinste tot aan de grootste, zodat zij moede werden om de deur te vinden. Toen zeiden die mannen tot Lot: wie hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon of uw zonen of uw dochters en alle die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren en de Heren ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochters nemen zouden, en zeiden: maak u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid van deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijn de vrouw en de hand zijn de twee dochters, om de verschoning des Heren over hem, en ze brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uw levenswil. Zie niet achter u om. Sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen: nee toch, heren, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten, en zij is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden, is zij niet klein, opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem: zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen en ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En hij keerde die steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en ze werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich dezelfde morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en zie, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren die steden in welke Lot gewoond had.
Gemeente, we gaan samen zingen met psalm 83, het eerste, derde, negende en tiende vers. Psalm 83, vers 1, zwijg niet, o God, houd u niet doof. Het derde vers, zij zeiden stout en heet op buit. Het negende vers, vervolg ze dus van oord tot oord. En het tiende, beschaam, verschrik hen eeuwiglijk. 1, 3, 9 en 10 van psalm 83 opnieuw wordt gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en ons deputaatschap Bijbelverspreiding en bij de uitgang voor de schuldwelging. gemeente, we bedienen u Gods onfeilbaar woord dicht bij onze Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk, paragraaf 8. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 8. We gaan samen lezen. Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Het welk zoveel hen aangaat niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, dewijl nog zijn raad veranderd, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Bewaring door genadige barmhartigheid. Dat is het thema van de preek. Bewaring door genadige barmhartigheid. En dan allereerst letten we op de verkiezing van God de Vader. En dan overdenken we het eerste stukje tot en met die woorden. Nog de roeping naar zijn voornemen herroepen. Het grootste stuk van de preek vanmiddag, onze eerste gedachte, de verkiezing van God de Vader. Onze tweede gedachte, de verlossing van God de Zoon. En dat is maar een kort zinnetje, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt. De verlossing van God de Zoon en als derde de verzegeling van God de Heilige Geest. De slotzin, nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Bewaring door genadige barmhartigheid. De verkiezing van God de Vader, de verlossing van God de Zoon, de verzegeling van God de Heilige Geest. Jongens en meisjes, zie je ze gaan. Zie je ze gaan. Die vier bangen, vrezende mensen. Een vader en een moeder en twee dochters die de stadspoort uitgaan. Wat zeg ik? Zes gedaanten gaan daar in die stille morgen. Twee engelen in mannengedaante die trekken hen, dat viertal als het ware, de stad uit. Lot, de vrouw van Lot, we hebben geen naam van haar. En die dochters van Lot, waar we ook al geen naam van kennen. Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim, die vier steden in Siddimdel, die worden bijna door zwavel en vuur uit de hemel verteerd. Met alle inwoners, met alle dieren, met alle gewassen, alles. Alles zal naar Gods rechtvaardig oordeel verbranden en verkolen. Maar vier mensen worden eruit gehaald. Vier. Ja, dat is ook ernstig, gemeente. En de kinderen weten het wel. Het is ons net gelezen. Hè? Vier mensen gaan de stadspoort uit met die twee engelen. Vier mensen gaan Sodom uit. Drie mensen bereiken dat kleine stadje Zoar. Die vrouw van Lot was ongehoorzaam. Die keek toch om en werd een zoutpilaar. Eigenlijk is er dus maar één man, Lot, behouden. Samen met twee vrouwen, die twee dochters, uit al die vier steden. Waarom? Waarom? Omdat Lot zo'n beste was. Nee, gemeente, dat is niet. Nee, dat is niet. Want dat weten die jongens en meisjes ook wel, hè. Wat deed Lot? Nou ja, toen er te kiezen viel, toen koos Lot als jongste eerst een stuk land en hij koos nog het beste ook. Lot ging wonen in de velden van Sodom En hij wist best dat het geen goede landstreek was. En later, toen woonde hij in Sodom. Nog erger. Lot had helemaal geen zin om de stad te verlaten. Hij moest bij de hand worden genomen en uitgeleid. En toch, een kind van God, die zijn rechtvaardige ziel kwelde bij alle goddeloosheid die hij hoorde en zag. En gemeente, nou is Lot behouden. En nou gaat het in hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels nog steeds over mensen die echt kind van God geworden zijn. En die van het geloof en de genade niet kunnen uitvallen. Jongeren, let goed op. Een kind van God kan niet verloren gaan. Dat is echt onmogelijk. Een kind van God wordt behouden. En dan staat er zo heel opmerkelijk, als onze vaderen de draad weer oppakken in deze paragraaf, al zo verkrijgen zij dan dit. Ja, wat krijgen ze dan? Nou, krijgen de bewaring hier en de zaligheid straks. En dan gaan ze uitleggen, daar gaat het om vanmiddag, waarom de Heere de zijne vasthoudt. Mensen zoals Lot en David en Salomo en Petrus, staat uw naam, jouw naam ook in dat rijtje? Allemaal zondaren, waar heel wat op aan te merken is, echt waar. Voor hun bekering en na hun bekering, dat is nog erger. En tegelijk allemaal mensen die de wedergeboorte kenden, de kernzaak. Dat Gods werk zonder ons, in ons, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften, in de Bijbel gesproken wordt, de welke God zonder ons, in ons werkt. En als dat nu gebeurd is, die waarachtige wedergeboorte, dat kernachtige punt waar het eigenlijk om scharniert, in hoofdstuk 3-4, ja, wat verkrijgen die mensen dan? De bewaring hier en de zaligheid straks, als het echte Gods werk in je leven is. Jongeren, dan laat de Heer je nooit meer los. En daar krijgen we vanmiddag een beetje onderwijs over. Een twijfelzieke pelgrim, dat de Heer je wat houvast zou geven. Verzekering van dat werk van de drie enige God. Want de punten zijn veelzeggend. En wat is het groot als u met Paulus na mag spreken? Doet u dat wel eens? Want ik ben verzekerd. Ik heb zekerheid. Dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden, nog machten. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. En dan gaan onze vaderen eerst weer zeggen wat het niet is. Dat hebben ze elke keer gedaan, dat doen ze nou weer. Wat nou niet de reden is dat Gods kinderen bewaard worden, alzo verkrijgen zij dan dit niet? Twee dingen. Door hun verdiensten of door hun krachten. Onze vader hebben niet zo'n hoge dunk van Gods kinderen. Verdiensten. Ja, wat verdienen nou Gods kinderen? Wat zouden ze moeten verdienen? Weet u wat ze verdienen? Weet u het? Hebt u dat bevindelijk doorleefd als God u bekeerde? Als u weet van die wedergeboorte, wat verdien je dan? De eeuwige dood. Dat God je weg doet van voor zijn ogen. Als je ziet op wie je bent. En als je ziet op wie je blijft. Verdiensten. O gemeente. Dan zou het voor eeuwig kwijt zijn. En gelukkig, nou zeggen onze vader het. Niet vanwege hun verdiensten. Gelukkig maar. Hoef je nooit meer wat te verdienen. Al hebben we de vorige keer gehoord dat Gods kinderen hard aan het werk zijn. Ja, dat kan niet anders. Opdat ze de Heere zouden behagen. Weten we het nog? Gestaan. rechtvaardig de toevlucht nemen tot het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus, maar nooit meer om iets te verdienen. Want ze leven. Leeft u er ook uit, kinderen van God? Uit de verdiensteschat van Jezus Christus. Dat gaan we straks horen. Ze worden niet bewaard vanwege hun verdiensten. Ze worden ook niet bewaard, de tweede, door hun krachten. Krachten. Ja, die remonstranten, die zeiden de Heer, die geeft zoveel krachten. Dat al die echte gelovigen wel kunnen volharden. Als ze hun plichten maar blijven doen. Als ze maar blijven geloven. Als ze maar blijven zingen. Als ze maar vasthouden. Krachten. Hoe staat het erbij? Ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Nee. Het is gelukkig ook niet door mijn kracht. Geen verdiensten. Geen kracht. Hoe worden die ware gelovigen dan wel bewaard? O, zegt paragraaf 8. Uit de genadige barmhartigheid Gods. Uit de genadige barmhartigheid Gods. Lieve gemeente, dat is nou het wonder waaruit de kerk leeft. Niets uit ons, maar alles uit Hem. Zo reist de kerk, de echte bruidskerk, naar Jeruzalem. De genadige barmhartigheid Gods. Dat is dubbelop, hè. Genade, dat is iets krijgen wat ik niet verdien. Barmhartigheid, dat is wat God me toerekent en waar ik geen aanspraak op kan maken. Dat is grondeloze barmhartigheid, doopformulier van vanmorgen. Kan er geen grond, geen bodem in vinden. Het komt uit het welbehagen, uit de arbeid van Jezus. Door de toepassing van Gods lieve geest, gaan we zo meteen horen. Genadige barmhartigheid. Kom, ware christen, dat is toch het geheim. Dat is die barmhartigheid die zo oneindig groot is. Voor alle die hem vrezen. Dat is die barmhartigheid, weten we het nog, die zo wijd is als het oost verwijderd is van het westen. Die zo hoog is als de hemel staat boven de aarde. Die zo groot is voor alle die hem vrezen. De gunst, ja dat is het. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes? Maar had de Heer kunnen zeggen, Lot, eigen schuld. Jij bent in Sodom gaan wonen. Eigenwijs dat je bent, dwaas die je bent. Jij had de dollartekens in je ogen. Jij dacht, dan word ik rijk. Daar heb ik het goed. Ik pik een graantje mee met de welvaart van Siddimdal. Ik laat je voor eeuwig los. Ik zal je nu straffen. Maar o, dat wonderlijke geheim. Dat is toch een kind van God. En dan ziet die eeuwige God vanuit de hemel der heerlijkheid. Die ziet tussen al die goddeloosheid, ziet hij zijn kind. Het is wat, gemeente. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. En dan gaat de Heere vanuit de hemel, wat een werk heeft God aan zijn volk, die engelen sturen in de gedaante van mannen. Wat een werk heeft de Heer aan zijn volk. Om Lot eruit te trekken. Want Lot was blijven zitten. Als dan Lot lag, was hij eeuwig kwijt. Maar de Heere die haalt hem eruit. Dat is nou het geheim. De barmhartigheid van God. De genadige barmhartigheid van God. En als het anders was, gemeente, dan zouden er twee dingen kunnen gebeuren. Nee, dat zou echt gebeuren, zeggen onze vaderen. Het welk, zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Mag ik het eenvoudig zeggen? Kinderen in de kerk, als de Heere nou niet zorgde voor zijn volk, dan kwamen ze allemaal om. Dan kwam er niet één in de hemel. Niet één. Echt niet. Ze konden zichzelf niet bewaren. Ze zouden allemaal verloren gaan. Dan wordt het omschreven op een wonderlijke manier. Wat zou er dan gebeuren? En dan staat er ganselijk van het geloof en de genade uitvallen. Ze zouden alles kwijtraken. Alles. Ganselijk. Helemaal. Het ware geloof en Gods genade. Of tot het einde toe in de val blijven. Ze zouden allemaal een keer struikelen in zonde. Een zware val, weten we het nog? Of verloren gaan. Blijven leven in die zonde. En rechtvaardig voor eeuwig erbuiten vallen. En tussen de regels door hoort u nog een keer wat er wel kan gebeuren. Ze vallen dus wel in zonde. Er is dus wel ongeloof. Een poosje kunnen ze leven in de zonde en schijnbaar zonder God verder leven. Denk eens mee. David deed vreselijke dingen rond Batseba bijvoorbeeld en Uria. En hij kreeg er niet eens last van. Maar de Heere zond Nathan. Gij, zei die man. En toen viel dat boze hart van David weer in stukken. Salomo, die leek helemaal op te gaan in die heidense vrouwen. En alle rijkdom. Vermoedelijk aan het eind van zijn leven, schrijft die prediker. En dan schittert die genadige barmhartigheid van God. De Heere laat zijn wedergeboren kinderen nooit meer helemaal los. Hij zal ze leiden naar zijn raad. De catechismus die zegt, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Maar hier staat het, ten aanzien van Gods raad, kan het ganselijk niet geschieden. Daar staat de drie enige God voor in. Het ligt vast aan Gods kant. Dan horen we eerst het werk van God de Vader. Dewijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen. Het woordje nog jongeren betekent niet. Niet, met CH dan, nog niet. Drie dingen kunnen er dus niet gebeuren. De raad van God kan niet veranderd worden. Gods belofte kan niet gebroken worden. De roeping kan niet herroepen worden. De raad van God, dat is nou de meest hechte en vaste ankergrond van de zaligheid. Waar ligt die? In Gods verkiezend welbehagen. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Gemeente, is dat nog een struikelsteen? Of is dat nou de poort waardoor u ingaat? Voor de remonstrant is dat een levenslange ergernis. Een levenslange ergernis. Maar voor een arme verloren zondaar die nergens recht op heeft en die zichzelf nergens brengen kan, is dat een heerlijke evangelie. Jong en oud. Dan moet je maar bidden of je door die poort mag ingaan. Of de Heere je dat wondere werk van wedergeboorte schenkt. Daar ligt het geheim. Je hoeft niet te redeneren. En je hoeft ook niet te rekenen. Nee, echt niet. Daar gaat het helemaal niet om bij verkiezing. Daar hoef je niet over te redeneren. Pas op, gemeente, pas op. Dat is een doolhof waar je niet uitkomt. Je moet maar één ding doen. Bekeert u. En als je erachter komt, ik kan mezelf niet bekeren. O God, wees mij zondaar genadig. En voor de bruidskerk. Weet u wat uw God eenmaal gesproken heeft? Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Met koorden van goede tierenheid. In de stilte van de eeuwigheid. Er is nou uw naam genoemd. Er is nou uw naam genoemd. Er is over u gehandeld. Zonder u, over u. Tussen de Vader en de Zoon. In de gemeenschap met die zeven geesten voor de troon. En daar is het bepaald. Dat de Heere u zou trekken. Dat de Heere u zou toebrengen. Dat hij u bewaren zou. Daar heeft hij het oog op u laten vallen. Het zwartste, het slechtste, het meest ongelukkige. En hij heeft u lief gehad met een eeuwige liefde. En nou kan die raad van God kan niet veranderd worden. Het is wat. dan ligt het eeuwig vast. Als ik wedergeboren ben. Ja, ik moet dat steeds weer zeggen, gemeente. Want als je dat mist, dan is het verkeerd. Dan kan het alle kanten opvallen. Maar als je daar iets van weet, maar ik was dood. En ik ben wederlevend geworden. Als je weet van dat Godswerk, waar je niet de hand in had, hè. Je kon alleen maar tegenwerken. Maar de Heere heeft het uitgewerkt in je ziel. Dan ligt het eeuwig vast in de raad van God, die niet veranderd kan worden. Tweede, Gods belofte kan niet gebroken worden. Als de Heere je wat belooft, kan die nooit meer van zijn woord af. Als de Heer een beloftewoord in je ziel gelegd heeft, kan die er nooit meer van af. Het kan lang duren. Kinderen in de kerk, hier staat een dominee die nog jong was, toen hij een verloren zondaar voor God werd. En ik wist niet hoe ik bekeerd moest worden. En ik bad veel. En ik ging goede boeken lezen. En de Bijbel die ging steeds open. Kon er nooit meer komen. En toen heeft de Heer gesproken. En er zijn woorden die je vergeet. Maar er zijn woorden die je nooit meer vergeet. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Het heeft zo'n 17 jaar geduurd. Dat kan lang duren, hè. Maar God kan niet van zijn beloftewoord af. En toen ik dacht dat het nooit meer kon, toen is het waar geworden. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Zijn woord, zijn belofte, gesproken tot je ziel, kan nooit meer verbroken worden. Gemeente, wat we onszelf beloven, ja, dat komt niet uit. Daarom is het zo belangrijk om te vragen, is het nou een woord van God in mijn leven? Maar als zijn beloftewoord gesproken is tot je ziel, dan kun je weten hoor, dat slaat dwars door je heen. Dan zeiden ze vroeger, dan weet je hoe het ervoor was. Een missend arm zonder. Dan weet je wat eronder was. Alleen maar verwondering. Aanbidding. Je weet hoe het erna was. Het geeft onuitsprekelijke betrekking op dat lieve wezen van God. En het geeft zo'n heilig verlangen om dicht bij de Heere te leven. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. En dan derde. En de roeping kan niet herroepen worden. De Heere die roept de zijde uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Je gaat niet zelf lopen. Het is niet onze beslissing. Het is niet, nee, niet iets van beneden. Ik zeg het maar weer heel scherp, gemeente, zodat u het helder weten zou. Want we staan straks samen voor de rechterstoel. Dan ben ik verantwoordelijk ook voor wat hier gesproken is. Maar als God roept uit de duisternis tot dat wonderbare licht, dan kan dat niet herroepen worden. Kinderen, toen Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, toen heeft de Heer levenslang voor hem gezorgd. 75, al een oude man zouden we zeggen, nou ja, hij werd veel ouder natuurlijk. Maar toen heeft de Heer hem geroepen, krachtig, onwederstandelijk, en Abraham gehoorzaamde en hoorde naar de stem van God. En toen die 100 jaar later, hij is 175 geworden, toen die 100 jaar later weer geroepen werd, toen die de laatste adem uitblies, toen die geroepen werd door die hemelse Vader naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Toen is het waar geworden dat in die 100 jaar van die zwerftocht op aarde de Heere hem niet verlaten heeft. Hij had geroepen en hij zal zijn kerk leiden naar zijn raad. Als de Heere krachtig roept, zal hij die geroepenen met zich verenigen. En hij zal net zo lang trekken. Hij zal net zo lang trekken. Elke keer weer opnieuw, hè. Want ze zitten elke keer weer vast. Dan hier en dan daar. Dan zal hij net zo lang trekken. Totdat ze thuis zijn. In het vaderhuis met zijn vele woningen. Want de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is geen God van ja en nee. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, dat is dwaasheid. Het ligt zo eeuwig vast tegen onze vaderen. In de drie enige God, allereerst in God de Vader. In zijn verkiezend welbehagen. Wat is dat heerlijk, hè? Het ligt zo eeuwig vast. In zijn beloftewoord, wat hij vermaakt aan die arme pelgrims op aarde. Het ligt zo vast. Omdat als hij roept, het nooit herroepen kan worden, maar het eeuwig vast ligt. Bewaring door genadige barmhartigheid. Door verkiezing van God de Vader. En dan gaan we naar het tweede, door verlossing van God de Zoon. Maar eerst zingen we met Psalm 135, het tweede en ook het derde vers. Psalm 135, het tweede vers. God is goed. Looft hem tezaam met gezang en snarenspel. En het derde, God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. 2 en 3 van Psalm 135. bewaring door genadige barmhartigheid, door de verkiezing van God de Vader. En dan uw tweede, de verlossing van God de Zoon. Dat is maar een klein zinnetje. Wellicht zoveel in gemeente, nog de verdiensten. Voorbidding en bewaring van Christus. Krachteloos gemaakt. Gods kinderen worden zeker zalig. Het ligt zo eeuwig vast. In het werk van God de Vader. En nu horen we het werk van God de Zoon. Er is zo'n kracht in de koning van de kerk. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dan hadden onze vaderen kunnen gaan wijzen op zijn koperen voeten. Openbaring 1. Die koperen voeten. Beeld van zijn overwinnende heerschappij over de ganse aarde. Ze hadden kunnen wijzen op die ijzeren roede. Psalm 2. Een gemeente die zijn voor zijn vijanden. Nou gaan ze 3 tere zaken noemen. Zijn verdiensten. Zijn voorbidding. Zijn bewaring. Mag ik van alle 3 wat zeggen? Wat heeft Christus verdiend? Als de Heer met zijn geest in je hart gaat werken. Ik zeg nog maar een keer. Gemeente, dan heb ik de hel verdiend. Eeuwig gescheiden van God en van zijn gemeenschap. Maar nou heeft Christus de hemel verdiend. Voor al de zijnen. Jongens en meisjes, zijn dat dan de hemelen, kinderen? Zijn dat nou de straten van goud? En de parelpoorten? En de vreugde die nooit meer eindigt? Ja, dat ook. Maar dat zijn maar bijkomstigheden. Christus heeft de toegang tot het Vaderhart geopend. Tot het Vaderhuis. Wij zijn uit God gevallen. In Genesis 3. We zijn uit zijn Vaderhart gevallen. Dat is onze nood. En nou hebben wij die weg gesloten. En dat Vaderhuis verlaten. Maar nou heeft Christus weer de toegang tot het Vaderhart. Tot het Vaderhuis geopend. Hij heeft de weg gebaand. Het is zo groot als de Heer daar nou onderwijs over gaat geven. In de oefeningen van het leven des geloofs. Dat zijn nou de geloofsoefeningen. Dat is niet hoe vroom ik ben en hoe vromer ik word. Nee, gemeente. Dat is nou onderwijs over wat de borg van Sion doet. Voor de zijnen. En hoe ze daarin mogen delen. En daar houvast aan krijgen. En hoe hij nu de zonde heeft betaald en de schuld heeft verzoend en de weg ontsloten heeft in zijn bitter lijden en sterven. Zijn verdiensten. En die verdiensten van Christus, dat is het geheim waaruit de bruidskerk leeft. Dan zijn al de reispenningen van al die lievelingen van God, die zijn betaald. En ze mogen gaan op kosten van de borg, bij dag en bij nacht, levend uit zijn verdienstenschat. Leef je er ook van, kinderen des Heren? Mag je het wel eens zien? Mag je wel eens genieten? Wat er nu ligt in alles wat hij verwierf. Mijn kind, het is alsof de borg dat zegt vanmiddag tot u. Dat heb ik nou allemaal verdiend, niet voor mezelf, maar voor u. Opdat je er genoegen aan zou hebben op je reis door dit pelgrimsoord. Heb toch genoeg aan mijn verdiensteschat, aan mijn borgwerk, aan mijn bloed. Waarmee ik u kocht en betaalde, waarmee ik de weg baande naar het Vaderhart. Nou wordt er als tweede genoemd zijn voorbidding. Nou, jongeren, elke zondag zijn er wel voorbeden. En dan worden de mensen genoemd die met zorgen bezwaard zijn, die een operatie moeten ondergaan, die een ernstige boodschap kregen, die psychisch stommen. Andere moeiten en zorgen, bijzonderheden. Nou is er aan de rechterhand van God de Vader, is er ook een voorbidder. Wij staan soms maar te stuntelen, dat weten we inmiddels wel. En we doen het wel eens verkeerd. Maar nou zit er aan de rechterhand van de Vader ook een voorbidder. Jezus, En Gods kinderen mogen het wel eens geloven. Die ook voor ons bidt. Hij noemt mijn naam aan de Vader. Hij stelt me voor aan de Vader. Die zwarte bruid, onooglijk, die het niet waard is, die alleen maar bij hem weg kan zwerven. En hij bidt voor zijn kerk. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn uwe. Ik heb voor u gebeden, Simon Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Christus is in de hemel en is de bruidskerk nog op aarde. Maar waar je nou ook bent, kind van God, waar nou die zwerftocht je ook heen voert, al zou je nou zitten in Sodom. Uw borg, Jezus Christus, verliest u nou nooit uit oog en hart. Hij weet alle dingen en zijn oog is op u. En vanuit zijn borghart is hij voorbidder bij de Vader. Het is zo groot. Hij bidt u naar huis. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe. Gij hebt mij dezelfde gegeven. Ik heb ze alle bewaard. Ik zal ze bewaren. Ze liggen vast in de voorbeden van die gezegende borg en middelaar. En dan derde zijn bewaring. Dat raakt eigenlijk dat tweede. En ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Jongeren, ze het nooit meer denken dat een kind van God verloren kan gaan. Dat het een onzekere zaak is. Nee, het ligt zo onwrikbaar vast. Het ligt vast in de eeuwigheid. Het ligt vast in God zelf. Het ligt vast in de middelaar. Jezus Christus, die nou al de zijnen naar huis bidt. En die ze straks tot zich nemen zal, op zijn tijd. Ja, dat dan weer wel. Niet op onze, op zijn tijd. In eeuwige heerlijkheid. Kom, hoor je nou bij de zijnen? Ja, dat moet ik maar afwachten. Wel nee, gemeente. Dat moet nou uw worsteling zijn. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Mag ik dat op uw hart binden? Het is geen afwachten, maar verwachten. Opdat u hem zou mogen kennen, jongeren. Opdat je bij dat gelukkige volk mag horen. Ze zien er niet altijd gelukkig uit, nee, dat is wat anders. Want ze staan midden in de strijd. En dat is niet makkelijk. Als de Satan erop afkomt, dan ze hebben zo'n boos hart. En als het ongeloof woelt, de grootste zonde, maar ze hebben er knap veel last van. En als ze niet weten hoe ze er ooit moeten komen. Maar het ligt eeuwig vast. En bij tijden mogen ze het geloven. Kom, als er nou nog van die tobbes zijn die niet weten hoe het moet, val de Heere te voet. En smeek om bij dat volk gevoegd te worden, wiens God de Heere is, door wedergeboorte, door die roeping, door dat Godswerk zonder ons in ons. Dan nog iets over dat laatste punt, de verzegeling van God de Heilige Geest. En dat is ook maar een kort zinnetje. Nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Nou zijn al die wedergeborenen verzegeld. En dan legt onze oudvader Comrie zo heel mooi uit wat de verzegeling van de Heilige Geest is. Gemeente, ik wek u voortdurend op om die oudvaders ter hand te nemen. Ze zijn echt niet moeilijk. Als je maar aandacht en stil ontzag voor God en voor zijn woord, dan worden die oudvaders je echt lief. Ik geloof, nou, je wordt niet met een oudvader zalig, hoor, maar met God en met zijn woord. Maar geloof dat je ze lief krijgt, dat oude goud. Zo eenvoudig, zo helder. Zo eerlijk. En dan zegt Comrie, de verzegeling met de geest. Dat gebeurt in het uur van de wedergeboorte. Dan drukt de Heilige Geest het waarmerk af in je ziel. De kanttekenaren zeggen precies hetzelfde. Efeze 1, vers 13 en 14. Die mooie woorden, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dan lees ik eerst die kanttekening, die is moeilijk. En kinderen, daarna geef ik een voorbeeld, weer van Comrie. En dat is makkelijk. Eerst die kanttekening. Deze wijze van spreken is genomen van de mensen die tot versterking van enige beloften verzegelde brieven plegen te geven. En dat menigmaal met opdrukking van hun eigen wapen of beeld. De beloften van de vergeving onze zonde, van onze aanneming tot kinderen en onze eeuwige erven worden ons gedaan door het evangelie. En worden door het geloof ons toegeëigend. De verzegeling des geestes die daarbij gevoegd wordt, is de wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmee hij onze zielen begiftigt en daarop drukt. Als wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van deze zijn belofte. Nog een keer heel eenvoudig. Comrie die zegt in het uur van de wedergeboorte. Dan drukt de Heilige Geest zijn waarmerk. Het waarmerk van de drie enige God. Af in je ziel. Hij zet er het stempel op. En dan kun je merken, gemeente. Dan word je bang om de Heere te bedroeven. Dan ga je leven zoals de Heer het van je vraagt. Dan voeg je je. Moeilijk, hè? Nou, ik geloof dat wel meevalt. Dan voeg je je. Dan ga je buigen onder alles wat er gezegd wordt. Wat is naar schrift en belijdenis. En naar de traditie. Soms met een kleine t. Ook in ons gemeenteleven. Het gaat als vanzelf, hè. Omdat die geest het waarmerkt afdrukt. In je ziel. En dan dat eenvoudige voorbeeld van Comrie. Ik heb het u wel eens verteld. Jongens en meisjes, dan zegt Comrie, het is net als met een groot schip, wat de oceaan over moest. Nou, hij leefde een paar honderd jaar geleden, dat was een onmetelijke reis. En het is ook een hele reis, zeker per schip. Maanden waren ze onderweg. En dan werd over de loopplank, werden die grote tonnen gerold en zware balen en kisten gesjouwd. En alles kwam in het ruim van zo'n oceaanschip. Wat zo'n verre reis moest gaan maken. En dan op elke ton. En op elke baal. En op elke scheepskist. Werd het zegel gezet van de eigenaar. Zodat als de reis voltooid was aan de overzijde van de oceaan. De ontvanger kon zien, het is voor mij het zegel van de eigenaar. Dat werd erop gedrukt. Wel, zegt Comrie, dat doet de Heere nou in de wedergeboorte. Dan zet hij het zegel op zijn kinderen en daar gaat beginnen. Wat? Ja, die reis. Gemeente, dan gaat die reis beginnen. En dan gaat het over hele hoge golven op die grote oceaan. En dan wordt het schip wel eens geslingerd. En dan wordt het wel eens hoog opgetild dat het bijna de lucht raakt. Zingt de dichter van Psalm 107. En dan wel eens de afgrond en dan stort het naar beneden. Heb je die grote golven wel eens gezien bij de zee? Bij de oceaan zijn ze nog vele malen groter. En dan is zo'n groot schip maar een notendopje. Wat gebeurt er dan in het ruim? Ja, dan ging de lading schuiven, die kisten en die tonnen, keurig netjes bij elkaar gezet, van elke eigenaar. Dat ging helemaal door elkaar. En dan rolden die tonnen om en ze rolden door het ruim en de lading, misschien zorgvuldig vastgeschort, het baatte allemaal niet. Het ging aan de wandel. En dan kwam zo'n schip weer aan. En dan lag alles door elkaar. En hoe weet je nou wat van wie is? Overal stond een merk op, een zegel. En dan keurig netjes op de kant werd het gelost. En dan kwam het openbaar. Dit is van deze eigenaar. En dat is van die. Kom, zo zal nou heel de bruidskerk straks behouden aan ons komen. Waarom? Wel, het zegel staat erop. Het zegel staat erop. De wereld draagt ook een zegel. Openbaring schrijft erover. 666. Het getal van het beest. Draagt u dat ook nog? Maar Gods kinderen dragen ook een zegel in het uur van de wedergeboorte. Gedrukt op hun ziel. Nog gaat het vele keer op zijn kop, kinderen des Heren. Er blijft zo weinig van over, hè. Er blijft zo weinig van over. Op die reis die wij maken, die pelgrimsreis. Maar wat is het een eeuwig wonder. Als nou straks het schip, je levensscheepje, in de haven der behoudenis zal komen. Als nou straks de lading zal worden gepakt. Dan wordt het zegel gezien. De Heere kent degene die de zijne zijn. En dan zal heel de bruidskerk zeggen, onze Vader is straks komen. Aan de oevers van de eeuwige rust. Ze zullen eeuwig zijn bij de zeven geesten voor de troon. God zal zijn eigen werk herkennen. Kennen in het leven van zijn kinderen. Proeft u, gemeente, hoe belangrijk het is dat er een godswerk in uw leven nodig is. Want al die zegeltjes van ons en die merktekentjes en alles van beneden, dat gaat er af. Dat heeft geen waarde. Dat vergaat, gemeente. Maar wat God merkt, dat zal straks eeuwig zingen. Tot lof en prijs van de drie enige God. En dan zou ik nog veel meer willen zeggen. Maar dat onderwijs ligt niet in paragraaf 8. En toch heel kort. In het leven van veel Sionieten is een haper. Ja, er is een wonder gebeurd, van dood levend gemaakt. Dat is de kernzaak. Van onder de wet gebracht onder het evangelie, dat is de kernzaak. En dan zeg ik u, het kan nooit meer verkeerd gaan, echt niet. We liggen voor eigen rekening, of we liggen voor rekening van die drie enige God. Op kosten van de borg. Maar dan wil de Heer zijn kinderen meer zekerheid gaan geven. Uit de heilsverdiensten van Christus. Mag ik het heel kort duiden? Gestorven voor onze zonden. Dat is wat. Maar wat meer is, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O de zoetheid. Als doorleefd mag worden. Dat de bruidskerk met Christus gezet is in de hemel. Als de vrucht gekend mag worden dat die Pinkstergeest is gaan wonen. Als persoon gekend mag worden. Ja, dat de pelgrim een thuiskomen krijgt. Een thuiskomen. Bij de Vader. Dat er iets gekend mag worden. Terug. Aan dat vaderhart de Gods. Alles vanuit de verdiensteschat van de middelaar. Zou je het niet losmaken van de middelaar? Dan geef ik er niks voor. Maar als het verbonden is aan de middelaar. De vrucht uit zijn bediening. Dan is het zo groot en zo rijk. En hoe meer ik er nou van mag kennen, hoe groter het gemis. Begrijpt u dat nou, gemeente? Hoe meer ik er van leer kennen, hoe groter het gemis. Ja, het heimwee wordt steeds groter. Hoe meer ik mag kennen van de vrucht van Christus' arbeid. Hoe meer ik bearbeid mag worden door die dierbare Heilige Geest. Hoe meer ik mag kennen van de vereniging met de Vader, hoe groter het gemis. Daar sta hij mee. Daar sta hij mee. Om eeuwig verenigd te worden. Met die drie enige verbondsgod. Want het gaat niet om iets van hem. Maar het gaat om hem. Die ik kwijtraakte. Die ik in beginsel mag leren kennen. Die ik mag vervolgen te kennen. Die ik straks eeuwig zal kennen. Kom, gemeente, jong en oud, nog één vraag. Bewaart u nog altijd uzelf? Of wordt u nou ook bewaard? Nou gaat het eigenlijk in heel paragraaf 8 maar over één ding. Gods kerk wordt bewaard Door genadige barmhartigheid. Als u nou uzelf nog moet bewaren. Nee, het gaat niet goed in uw leven. Ik moet u eerlijk zeggen. U komt nergens, gemeente, dan buiten God. En buiten zijn gemeenschap. Smeek de Heere om dat wondere werk. Niet het recept opeten. Dat doen heel veel mensen. De opdracht. En natuurlijk ligt die er. Maar gemeente zoeken. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek die eeuwige God. Die nog nodigt en roept. Zoek die middelaar. Die nog te vinden is. Zoek het werk van die dierbare geest. In uw ziel te ontvangen. Zoek het laatste. In de kracht Gods bewaard te worden. Tot het eeuwige leven. Dan mag de bruidskerk in dat woestijnleven wel eens eindigen. In de drie enige God. Instemmend met de avondzang. O Vader. Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon. Maak ons uw beeld gelijk. O Geest. Zend uw troost. Ons neer. Drie enige God. U. Zij al de eer. Amen. Wij zingen tot slot met psalm 3 en daarvan het vierde vers. Psalm 3, het vierde vers is onze slotzang. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.